Wat wordt er bedoeld met digitale soevereiniteit voor Europa?
Waarom zouden wij digitale soevereiniteit nog nastreven?
Hoe zit het met de Nederlandse digitale soevereiniteit? Moeten we niet eerst sterker worden in eigen huis?
Welkom bij Digitaal Europa. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid bespreek ik met deskundigen de Europese aanpak van digitale dossiers.
Overal waar het geopolitiek raakt, waar geopolitiek misbruikt kan worden, waarbij je afhankelijkheden, de drukpunten van autoritaire regimes in onze samenleving vergroot, moeten we onze afhankelijkheden verkleinen. Significant. Heel snel.
Vandaag hebben we het over digitale soevereiniteit. De gast is Bart Groothuis, VVD-Europarlementariër. Elke aflevering neem ik vragen mee van een team ambtenaren die vanuit hun rol interesse hebben in digitale thema's. Dat zijn Lulu Hanna, Anina Krijnen en Ron Roosendaal. Leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben bij jou thuis,
ja.
Bart.
Goedemorgen.
Ik heb die vragen voor je meegenomen. Maar eerst even digitale soevereiniteit. Dat gaat over zelfbeschikking en controle over onze data. Is dat een beetje waar ik aan moet denken?
Ja, ik denk dat wel raakt aan wat we ermee willen zeggen. Maar het heeft vooral, laat het ook meteen zien als het over data gaat, hoe moeilijk dat is. Want je hebt geen controle, je hebt niet volledig zelfbeschikking over die data. Ten eerste omdat je vaak in andermans cloud zit te werken, omdat je in andermans internet zit te werken. Kijk, als je op Facebook bevind je je niet op het internet, dan bevind je je bij Facebook in hun deeltje van het internet. Het is heel erg lastig meteen om aan te geven hoe problematisch het begrip is. Maar het gaat inderdaad over controle van essentiële data die waar je wat over te zeggen wil hebben. En ik denk ook wel dat het te maken heeft met een soort van bestuurlijk model van het internet.
Oké, dus je hebt de digitale soevereiniteit op een soort Europees niveau. We kunnen op een Europees niveau digitaal soeverein zijn. Een Nederlands niveau, maar ook jij en ik als individuen kunnen een bepaalde digitale soevereiniteit hebben. Zullen we gewoon eerst even luisteren naar de eerste vraag van Nina Krijnen. Zij is beleidsmedewerker bij de Task for Cyber van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ja, leuk.
Wat wordt er bedoeld met digitale soevereiniteit voor Europa? Alleen een onafhankelijke tech-industrie? Of ook op het gebied van internetregulering? Is dit verenigbaar met de visie van een open, vrij, veilig en interoperabel internet dat Nederland en Europa nastreven?
Oké, dit zijn een paar vragen achter elkaar.
Ja.
Eerst even die eerste. Wat wordt bedoeld met een digitale soevereiniteit in de Europese context?
Nou, kijk, wat Nina zegt, dat klopt. Hè. We hebben de Europese cloudmarkt bijvoorbeeld, waar we onze data opslaan, die is goed deels Amerikaans. Ik denk misschien wel voor 80% en is in handen van 3 grote partijen. Die hebben zo'n grote voorsprong op alle Europese partijen of andere partijen, dat ze in wezen ook elke bedrijf in Nederland of in Europa die iets wil met AI, die iets wil met opslag, die iets wil, dan ben je eigenlijk afhankelijk van een van die 3 partijen. Waarom? Omdat ze de software hebben, ze hebben de cloud, ze hebben het ontwikkelingsvermogen, ze hebben de innovatiekracht die een ondernemer verder kan helpen. Dus als je iets met AI wil bijvoorbeeld, of je wil echt verder gaan de dingen doen met je data als bedrijf, en de meeste bedrijven willen dat, dan ben je dus op een van die 3 bedrijven aangewezen. En dat is op zich geen probleem, vind ik. Ik vind wel zo dat je sommige data moet zeggen van, nou ja, die moet je dichter bij je thuis houden. Dat gaat over data van defensie, het gaat over data van de diensten bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over sommige zorgdata. Ik denk dat je daar goed over na moet denken. Of je die, nou ja, in een willekeurige cloud omgeving, een cloud is gewoon andermans computer. En of je die wil laten zwerven of niet. Ik vind het erg belangrijk om daar goed over na te denken. Daarnaast, zegt Nina iets verstandigs over, gaat het ook over internet governance. Nou, dat is een van mijn hobby's, maar ik vind...
Dat is een hobby van jou?
Ja, besteed ik heel veel tijd aan in Brussel om dat op het goede pad te houden. Kijk, de basis van het denken, waarom hebben we deze podcast? Waarom praten we hier überhaupt over? Waarom stellen mensen die vragen? Het is eigenlijk een soort trend in Brussel, maar ik denk ook breder. Voortkomt uit de Franse strategische soevereiniteitsdoctrine. Mm-hmm. Dat is een doctrine die komt uit het nucleaire denken. Ze willen altijd strategisch soeverein kunnen beslissen. Daarom hebben ze afschrikkingswapens, waardoor niemand Frankrijk hoeft te vertellen wat ze doet. Ze willen volledig zelfstandig kunnen opereren op het wereldtoneel. En dat projecteren zij op diverse beleidsterreinen. Als het nog gaat om rare earth materials, of het gaat om olie en gas, of het gaat om, maar het gaat dus ook om data. En in die fase zitten we nu, dat de Fransen steeds meer hun idee van strategische soevereiniteit projecteren op Europa. En ik denk dat je daar erg moet oppassen op. op zo'n ontwikkeling. Mm-hmm. Het gaat dan al heel snel in de sfeer van protectionisme. Het gaat al heel snel in de sfeer van we willen alleen maar Franse bedrijven. We willen Franse controle of Europese controle, veel daarvoor in. Dus je komt heel snel in een fuik waar je zegt die Amerikaanse bedrijven zijn niet meer welkom. Hè? Of je komt in een fuik waar je zegt van dat internet governance, dat moeten we dichter bij huis organiseren. En we hebben een Europese IANA bijvoorbeeld nodig. Dus een Europese administratieve eenheden die het internet voor ons voor elkaar maken. Europese root level DNS die ik zelf wil reguleren. Maar al die dingen ben ik fors op tegen. Veel tegenstander van.
Mm-hmm.
Ik ben heel veel tegenstander van dat Europa denkt dat wij een deeltje van ons internet kunnen bewerkstelligen.
En dat we het kunnen afbakenen en van de rest van de wereld kunnen afsluiten. Zoiets.
Ja, dat kan dus niet. Nee. Zelfs het rare Chinese internet dat helemaal is afgesloten, is afhankelijk van het globale internet zoals dat nu functioneert. Dus als je de echte Franse ideeën door wil voeren, waar ik veel over hoor in de wandelgangen en de verwarmingsbuis in Brussel, wat ik dan doe is tegengas geven, ook achter de schermen. Ik spreek veel af volgende week in Straatsburg ook met mensen van de Europese Commissie om te zeggen wat ik ervan vind en hoe verstandig het, onverstandig het is om internet governance te Europees te maken. Het is een globaal systeem. En mm-hmm. dat moet je zo houden. Vrije verkeer van data, een pakketje van A naar B sturen. Irrespective of the content. En de governance die daarmee gepaard gaat, het multi-stakeholder model, dat draag ik echt altijd uit.
Mm. Oké, dus nu hoor ik je zeggen van joh, er is een soort Franse blik op soevereiniteit. Er is tegelijkertijd de signalering dat er een x-aantal of drie grote partijen zijn waar wij in Europa van afhankelijk zijn. En die partijen zitten niet in Europa. Daar zit iets in van dat vind ik misschien niet zo handig. Je bent tegen dat protectionisme. Waar staat Bart Groothuis dan voor als het gaat over die digitale soevereiniteit? Waar zit jouw core business dan? Waar manoeuvreer jij dan eigenlijk?
Ik ga tegen de huidige trend in die zegt van we moeten gevoelige data in Europa houden, geopereerd door Europese providers, door Europese cloudbedrijven, door Europese technologie, door mensen met een Europees paspoort. Dat is de trend die je nu ziet, bijvoorbeeld in de certificering van de Europese cloud.
Dat is die Gaia-X project?
Nee, Gaia-X is een project wat ook loopt. Dat gaat over, dat is een soort juridische standaard waarin de Europese cloud moet functioneren, maar de Fransen hebben daar weinig vertrouwen nog in. We gaan nu richting certificering van cloud. Cybersecurity certificering. Komt voort uit de Cybersecurity Act van 2017. Zijn in wezen technocratische discussies, maar die zijn hoog politiek. Mm-hmm. En het probleem is dat daar is weinig belangstelling voor journalisten, maar het is hoog politiek. Omdat wat Europa, zeker onder de leiding van het Franse voorzitterschap, probeert te doen, is om de controle op die data, dus gevoelige data, bijvoorbeeld je hebt drie categorieën data, basis, midden en hoge. Die hoogcategorie data, zorgdata, wat nucleair, dat je die in Europa houdt door Europese cloud providers. Met mensen met een Europees paspoort die daarbij kunnen. En ik ben daarop tegen. Ik vind dat daar ook een prima Amerikaanse cloud provider diensten kan leveren. Het gaat erom welke assurance, welke categorieën, welke risico's kun je mitigeren. En hoe doe je dat? En welke controls heb je daarbij? Ik kom uit die cybersecurity wereld. Dat is prima te doen. Ik wantrouw de Amerikanen niet. En ik denk dat de Fransen hier hun idee van digitale strategische soevereiniteit volledig doordrijven.
Zou je kunnen zeggen dat zeg maar, de manier waarop we naar de ontwikkeling in 5G kijken, daar zijn volgens mij de Duitsers die zeggen van joh, het kan ons niet zoveel schelen waar die technologie vandaan komt. Wij hebben bepaalde maatstaven, normen en waarden. Als een partij, ook al komen ze uit China, eraan voldoen en wij vertrouwen dat het zo is, dan maakt het ons niet zoveel hard waar dat vandaan komt. Dat is de Duitse aanpak. Dat is de andere kant weer.
Dat is echt belachelijk. Hè? Het is niet zo dat we Amerika met China kunnen vergelijken. Of gelijkstellen moet ik zeggen. Je kunt wel vergelijken. Maar Amerika heeft geen offensief spionageprogramma tegen ons. Gericht op het stelen van de intellectuele eigendom, beïnvloeden van verkiezingen, het prepositioneren op sabotage, et cetera. Het is geen geopolitieke vijand. Waar je naar kijkt naar China en ik denk ook wel sommige Russische soft- en hardware providers, daar moet je echt naar kijken van wil je die in het zenuwcentrum hebben van je toekomstige samenleving, een 5G provider. Kijk, 5G is anders dan 4G. Als jij een antenne hebt waar wij straks hier bijvoorbeeld in mijn huis mee gaan bellen, dan prik je die in, die antenne. En die zet je hierop fysiek, mijn telefoon maakt connectie en zo kan ik bellen met andere mensen. Maar in 5G is dat die hele antennelaag is gevirtualiseerd. Het is een nieuwe architectuur. Dat betekent dat het softwarematig is gedefinieerd hoe die antenne eruit ziet.
Mm-hmm.
En dat betekent dus dat er één provider is van antennes. Dus waar je bijvoorbeeld op Binnenhof nu nog kunt zeggen, nou, daar hebben we Cisco. En we doen bijvoorbeeld ergens op het platteland, doen we Huawei. En dan maken we een differentiatie. En we kijken heel goed naar het netwerkverkeer. Dat we ook cybersecurity-wise het risico mitigeren. Kan dat straks niet meer bij 5G. Dan heb je dus een gevirtualiseerde laag antennes. Dat is één provider die het geeft. En bovendien ben je voor de uitrol, voor de innovatie, maar ook voor het onderhoud en ook voor alle nieuwe dataservices ben je afhankelijk van die partij. Als het dan een partij is, een Chinese staatspartij, die een offensief spionageprogramma heeft tegen jouw land, dan moet je heel, heel goed nadenken over wat je wilt doen. En wat ik wil, is dat Europa nadenkt over hoe je met deze partijen omgaat. Er is een 5G-toolbox gemaakt.
Mm-hmm.
Een korte klap om te zeggen, we willen eigenlijk geen risky vendors in onze IT-infrastructuur als het gaat om 5G. En waar je naartoe moet volgens mij is dat voor de hele brede samenleving harde wetgeving gaan maken. En daar is Brussel hopelijk mee bezig. Ik roep in ieder geval de commissie daartoe op. Om te zeggen, we hebben heldere wetgeving nodig voor elk bedrijf in Europa. Die zegt, wanneer plaats je op welk moment, in welk onderdeel van je architectuur, welke risky, gevaarlijke vendoren. En welke dozen, soft en hardware, wil je wel of niet kwijt in het zenuwcentrum van je maatschappij. Dat is waar de discussie nu in Brussel om draait. En dat is waar ik me heel erg mee bezig hou.
En dan, in die discussie kun je dus ook kwijt of de uitkomst zou kunnen zijn. Hier vertegenwoordig je de waarden en normen van Europa. Wat denken wij? Wat willen wij? Wat vinden wij belangrijk? Hoe kijken we aan naar privacy? Wat vereisen stellen wij aan security? Dat zijn alle dingen die kan je daarin coveren.
Nou, ik denk dat je kijkt naar twee dingen, naar technische factoren. Van is dit de soft en hardware goed in elkaar en zitten er backdoors in? Maar dat is niet de echte discussie. Want een backdoor kun je elk gewenst moment kun je die injecteren op het moment dat je een software-update doet. En bovendien is de code heel moeilijk te controleren. Een gemiddelde routerdoos heeft 300-400 miljoen regels code voor je die gereviewd hebt. Ik vind dat allemaal. Je kijkt ook naar niet alleen naar technische factoren, maar ook naar niet technische factoren.
Mm-hmm.
Dat noem ik bijvoorbeeld in 2017 zijn de wetten in China aangenomen. In 2021 ook nog. Die zien op dat elk Chinees bedrijf moet voldoen aan dataverzoeken vanuit de staat. Dus van een inlichtingengemeenschap bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Betekent dus dat als jij opereert onder de vlag van Huawei en die of ZTE, die hier zeg maar in de kern van je zenuwcentrum, van je samenleving diensten aanbieden. En de Chinese staat zou vragen om die data, dat ze daar moeten voldoen. Zelf zegt Huawei dat het niet klopt. En dat mm-hmm. het geen extraterritoriale interpretatie is. Ik koop daar niks voor. Ik geloof het ook niet. En bovendien is dat misschien niet eens het grootste risico. Afgezien van een hele grote overlap tussen personeel wat bij het leger heeft gewerkt en nu bij Huawei en ZTE werkt. Dat is uitgebreid gedocumenteerd. Gaat het niet alleen om witting, dat je weet dat er bijvoorbeeld sprake is van spionage of medewerking met de Chinese staat. Maar ook unwitting. Dat er gewoon mensen zijn die nog bij die dienst werkten vroeger. En die nu zonder medewerker weten van de CEO bijvoorbeeld data afstaan of andere zaken doen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik vind het een te groot risico. Ik wil de harde wetgeving voor.
Oké, dus jij benoemt nu wat risico's als het gaat over de Chinese kant. Je benoemt ook een soort Franse aanpak die jij ook niet oké vindt. Want dat neigt weer een beetje naar protectionisme. Als het dan gaat over een soort waarborging van een Europese digitale soevereiniteit. In welke hoek zoek jij dan oplossingen? Is dat dus alleen de wetgeving of...
Ik denk dat we te maken hebben met een trend waar we steeds meer gaan samenwerken met like-minded landen. Die belangrijke infrastructuur en belangrijke soft en hardware gaan voorzien in onze maatschappij. En ik denk dat het belangrijk is, omdat je ook gaat zien dat autocratische landen steeds vaker de technologie zullen gebruiken om hun doelen te bereiken. En we zijn, kijk, veel autocratische landen hoeven niet in conflict te zijn door militaire middelen te stationeren ergens. Rusland hoeft geen raketten af te schieten voordat ze in conflict zijn met een land. In de ogen van Rusland, in de ogen van China zijn we al lang in conflict. Namelijk een conflict over hoe we de wereld ordenen en wie de baas is over wie. En de ambities van de Chinezen liegen er niet om. Ik denk dat je goed moet nadenken over welke drukpunten hebben die autoritaire regimes in ons land. En op welke manier hebben ze dat ook in technologie. Want technologie is geopolitiek geworden, waar vroeger geografie dat was. Zat China heel ver van ons af, is nu met technologie kom je in de huiskamer. Kom kom je in het zenuwcentrum van de samenleving. En je moet heel goed nadenken wat het betekent voor de toekomst van ons land. En ik probeer het te doen in Brussel door te zeggen, we hebben wetten nodig.
Dat is toch ook een soort, wie zei dat, Eurocommissaris Breton, die zegt toch ook, degene die de technologie mastert, mastert ook de geopolitiek?
Zo is
dat wat je zegt?
Ja, zo is het. Kijk, dat heeft hij gestolen en ik ook van Robert Kaplan in zijn prachtige boek Moesel. Maar dat gaat erom dat inderdaad vroeger, kijk, India en China bijvoorbeeld zijn twee verschillende samenlevingen en maatschappijen en culturen. En India is echt op land gericht, China op de zee. Het zijn volledig verschillende beschavingen en dat heeft te maken met geografie. Maar tegenwoordig komen ze in elkaars vaarwater, letterlijk en figuurlijk. En dat heeft te maken met technologie. Technologie is het nieuwe geopolitiek.
Het is het middel waar het front waarover je dat elkaar vindt en een conflict hebt.
Ja, okay. Voilà. Dus dat besteed ik in Brussel denk ik 80% van mijn tijd aan.
Ik heb nog een vraag van Ron Roosendaal. Hij is kwartiermaker, plaatsvervangend generaal digitalisering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij gaat even terug naar je allereerste opmerking over de techreuzen.
Waarom zouden wij digitale soevereiniteit nog nastreven? Heeft dat nog zin nu al onze gegevens toch eigenlijk al in de cloud zitten bij Facebook, Google of China?
Nou, kijk, ik denk dat het een goede vraag is van Ron. Op dit moment wordt er gedebatteerd achter de schermen over de European Cloud Certification Scheme. Dat is een cyber certification scheme voor cloud, wat we net over hadden. En dan is de vraag, moet je zaken strikt in Europa willen houden? Niet alleen in Nederland, maar in Europa willen houden. Geoperationaliseerd door Europese bedrijven. En dat betekent bijvoorbeeld dat Amerikaanse bedrijven zoals Microsoft en IBM en Google en AWS, die zullen dan hun technologie moeten licensen. Zoals we dat noemen met een license model aan Europese bedrijven. Die gaan vervolgens in Europa, in Europese datacentra, de data opslaan voor een bepaalde categorie gevoelige data. Daarbij in die datacentra werken dan Europeanen met een Europees paspoort. Ik vind dat veel te ver gaan. En in Frankrijk doen ze dit al. Ik vind dat we met Amerikanen moeten kunnen samenwerken. We hebben te maken met de ontwikkeling van een nieuw privacy shield. Waarbij de Amerikanen zeggen, nou, de GDPR, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gaan wij ook respecteren. Wij komen jullie ver gaan tegemoet. Ik denk dat we dat soort dingen, daar moeten we op inzetten. Maar we moeten niet inzetten op een volledige Europeanisering van alles. Ik denk dat we prima kunnen werken met Amerikaanse cloudbedrijven. En ik vind het echt onzinnig om te zeggen, we gaan dat met regels gaan we proberen dat protectionistisch te maken voor, zodat onze bedrijven meer kans krijgen. Ik vind dat echt een vorm van protectionisme waar niemand waarbij de kosten voor ondernemers duurder worden, waarbij het innovatievermogen niet per se gediend is. De Amerikanen hebben ons afgetroefd en dat is prima. Ze bieden gewoon superieure diensten aan. Laten we daar vooral van gebruik blijven maken en ik vind het een beetje te veel doorslaan op dit moment.
Je noemt nu de GDPR. Volgens mij is dat een voorbeeld van waarin Europa zelf het heft in hand neemt. Wij bepalen een soort normen en waarden over hoe wij vinden dat er met privacy omgegaan moet worden. Dat leggen wij op aan alle grote bedrijven. En je merkt dat wereldwijd, ook in Amerika, ja, is dat ineens de norm. Zou je zeggen van, goh, nou, daar mogen we zelfvertrouwen uit putten. Dat is een soort, we kunnen ook op allerlei andere terreinen de norm gaan stellen, wat er wordt daadwerkelijk naar ons geluisterd. En dan zeg jij, en de Fransen moeten meedoen.
Nee, maar zo is het, hè, Robin. Dat is precies wat er gebeurt in Brussel op dit moment. En dat is ook de kracht van Brussel, denk ik. De regelzettende kracht. Laat ik noemen de Digital Services Act als eerste. Het reguleren van de platforms en de Digital Markets Act. Het eind van Obama's tenure gaf hij een goed interview bij 60 Minutes. Wat is het grootste falen wat u heeft gehad in uw 8 jaar als president van Amerika? En hij zegt dat ik die tech-industrie, die platforms, niet heb gereguleerd. Ik dacht dat het alleen maar voorspoed zou brengen. Vrijheid van meningsuiting, economische voorspoed, et cetera. Maar het ondermijnt in wezen onze democratische rechtsorde, onze instituties. En het vervuilt alles, wat de amplificatie, de grote manier, de gigantische schaal wel basis waarvan mensen misbruik kunnen maken van deze tech-platforms, heb ik verkeerd ingeschat. Nou, zijn opvolger Trump, die wilde het niet reguleren. Biden verliest de meerderheid in de midterms, aankomende midterms in november. Dus die gaat het niet doen. Het moet vanuit Europa komen en we doen het nu. En ik denk dat de Amerikanen het zullen overnemen. We zien het nu ook bij aanpassing van koolstofheffing, meer in de energietransitie. Wij gaan het doen. Amerikanen komen ook met een koolstofheffing aan de grens. En gaan ook een soort ETS-emissierechten doen, waardoor we de hele aarde meekrijgen met de energietransitie. Ik denk de NIS 2, waar ik rapporteur op was. Zeg maar de cybersecurity-wetgeving voor entiteiten, waarbij we allerlei vitale instellingen gaan aanwijzen en de manier hoe we dat doen en dat hele ecosysteem inrichten. Ik denk dat de Amerikanen heel nauwgezet volgen hoe we dat doen. De Chinezen en de Brazilianen, et cetera, ook. En we zien al heel veel contact met andere continenten die vragen van hoe hebben jullie dat gedaan? Kunnen we dat overnemen? En dat is een soort van extraterritoriale werking die komt vanuit Brussel, omdat er gewoon heel goed wordt nagedacht met goede mensen, goede ambtenaren ook, die heel nauwkeurig langdurig nadenken over wetgeving. En het duurt mensen vaak te lang. Maar als de neuzen dezelfde kant uitstaan, dan gaat Brussel.
Voilà.
Voilà. Dat is okay, dus, duidelijk.
Dus als ik jou dan zo hoor over die digitale soevereiniteit waar we het over hebben, dan zeg je niet, we hoeven geen Europese Facebook te bouwen. We hoeven niet zelf het wiel te vinden. Alle technologieën die er zijn, we gebruiken wat er is. En het gaat over definiëren van onze normen en waarden. En daar gaan we wij gaan dat inpakken in onze regel. En mensen moeten daar gewoon aan voldoen. Anders gebruiken we het niet. Is dat dan die digitale soevereiniteit, nou, hoe jij het ziet?
Je zegt net iets van, we hebben verder. Kijk, ik zou best wel een beperkt bedrag in de begroting eens willen vrijmaken. Om te zeggen, we gaan een eigen Google in plaats van Google maken.
Oh, dat dan weer wel. Ja, dat vind je dan wel interessant.
Of we doen bijvoorbeeld, dat is misschien minder goed voorbeeld, maar wel een goed voorbeeld is een eigen browser. Als je kijkt naar alle grote browsers op dit moment, die raken steeds meer onder controle van big tech. En ze doen steeds meer om dat als opstijgpunt voor het internet en te krijgen. Allerlei grote bedrijven doen. En waarom? Omdat het verdienvermogen zit van, bied jij het opstijgpunt voor het internet aan, bied je ook alle zaken daarna aan. Het gaat om wie controleert de data? Wie controleert hier de data van de gebruiker? En dat vind ik, daar maak ik me veel zorgen om. Dus ik zou zeggen, als je 100 miljoen vrijmaakt, zou je toch een eigen browser moeten kunnen maken met op basis van open source, die in Europa gewoon min of meer als standaard wel standaard stelt voor overheid en voor andere instellingen. En ik denk dat je daar een heel eind mee kunt komen.
Oké, dus het gaat ook over privacy gericht.
Ja. Omdat de technologie die daar in handen is van het bedrijfsleven, die wordt enkel gebruikt voor datacorrelatie en zaken die wij eigenlijk niet willen hebben. Als je de geest van de DMA, de DSA bekijkt, de geest van al die wetgeving, de GDPR die je net noemt, dan is het eigenlijk stop daarmee. En dan zou het heel gek zijn als wij deze ontwikkeling in de technologie niet aan zouden grijpen om dat ook daadwerkelijk de daad bij het woord te voegen. Ik vind dat dus op langere termijn moet je daarover nadenken.
Ik merk dat ik het een beetje lastig vind, iets concreter. Verschillende delen van de wereld denken verschillend over bepaalde technologieën, andere normen en waarden. Is het misschien ook een kwestie van standaardiseren?
Absoluut, spijker op zijn kop. En wat je tegenwoordig ziet is dat er gigantisch veel effort komt vanuit de Chinese staat om standaarden aan te passen. En waarom? Het bepaalt het toekomstig verdienvermogen. Waar komt de technologie vandaan? Maar ook de welvaart. Dus, maar belangrijker nog ook, mag een pakketje bijvoorbeeld van A naar B, zoals het op het internet, zoals we het nu hebben, zonder dat de content, de inhoud ertoe doet, of willen we dat toch verifiëren? Moeten devices die geconnect zijn aan het internet eerst geauthenticiteerd worden? Willen we weten wie erachter zit? Ja of nee? Wat mij betreft absoluut niet. Maar je ziet de Chinezen een gigantische spurt maken op het gebied van telecommunicatie, maar eigenlijk in de brede zin van technologie, om standaarden te beïnvloeden. En wat wij dan doen, is een strategie verzinnen om dat in allerlei officiële overheidsfora te blokkeren. Dat lukt op zich heel aardig, vooralsnog. Maar het probleem is dat heel veel van die standaarden ook tussen bedrijven worden afgesloten. En onze bedrijven moeten sensor worden voor de overheid. Dus ik hoop ook dat mensen die hier naar luisteren zeggen, we moeten eens in gesprek met ons bedrijfsleven. Als jullie in de gaten hebben dat er voor ons wezenlijke dingen worden aangepast door middel van de standaarden die eigenlijk niet in het belang zijn van ons, die de toekomstige vrijheid van meningsuiting beknotten, die censuur bevorderen, of die anderszins ons verdienvermogen bevorderen, benadelen, wat we niet zouden moeten willen, neem dan contact op met een loket in het overheid. Zorg dat er een loket komt, dat bedrijven zich ook kunnen melden, dat we ons dat naast de hand kunnen zetten.
Oké, maar betekent dit dus dat je eigenlijk die standaarden zijn een soort praktische uitwerking van de normen en waarden die je erin wil hebben in de samenleving? De Chinezen die hebben kennelijk een heel duidelijk gevoel en idee hoe zij de wereld zien. Dus zij hebben misschien duidelijker een idee hoe de overheid zich tot de burger vertegenwoordigt. Ja. Hoe de overheid zich tot de bedrijfsleven verhoudt. Hoe de bedrijven zich tegenover de burger. Die hebben daar een heel duidelijk idee bij. Het is misschien heel erg helder uitgewerkt. Dus wij moeten ook een beetje op zoek naar onze
een eigen strategie.
Naar onze eigen identiteit bijna. Wie zijn wij dan eigenlijk? Wat vinden we werkelijk belangrijk? Dat zit er dan een beetje achter.
We vinden een open, vrij internet belangrijk. Stabiliteit op lange termijn. Vrijheid van meningsuiting. Geen censuur. Vrije pakketjes data die kunnen floten. Dat gaat het ons om. om. En ik denk dat we echt hier naïef in zijn. De China Standard 2035-strategie is vrij te downloaden. Lees het eens en je weet precies waar ze mee bezig zijn. We moeten daar iets tegenover stellen en rap wat.
Ik heb een vraag van Lulu Hanna, Rijks-e-trainee bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Hoe zit het met de Nederlandse digitale soevereiniteit? Zijn we er al klaar voor om mee te denken met de Europese digitale soevereiniteit? Moeten we niet eerst sterker worden in eigen huis?
Zeker moeten we dat worden. Als het gaat om hele gevoelige data in je ziekenhuis, rondom nucleaire installaties, misschien defensie, de diensten. En volgens mij gebeurt het ook. Er zijn veel certificeringen in de defensieindustrie bijvoorbeeld, dat je niet alles zomaar in een buitenlandse cloud mag zetten. Dat je on-premise gewoon servers moet hebben waar je data instalt. En ik denk dat het heel verstandig is om daar goed over na te denken. Van de andere kant moeten we de innovatie volledig omarmen. Die komt vanuit andere delen van de wereld. En dat brengt onze economie verder, onze ondernemers verder. Ik denk dat alles op het gebied van AI en kunstmatige intelligentie en datacorrelatie en big data en robotisering en nanotechnologie en biotechnologie en al die dingen samenbrengen richting misschien wel vormen van kunstmatig leven, et cetera. Ja, dan je moet er niet aan denken dat dat wordt afgestompt, dat dat wordt afgeremd, omdat we allerlei soevereiniteitsbepalingen hebben die gewoon onze ontwikkeling remmen.
Heb jij het gevoel dat zeg maar de kritieke processen in Nederland, dat we dat wel goed hebben afgeschermd? Wat je zegt van, daar moeten we over nadenken. Heb je het gevoel dat we dat goed in orde hebben?
Nou, ik kom van Defensie vandaan. Ik denk dat Defensie zo'n 600 bedrijven heel goed monitort. In de ABDO is dat een bepaalde regeling. Wil je bij Defensie zaken doen, krijg je contractueel voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen, ook in de sfeer van soevereiniteitseisen. Mm-hmm. En dat is denk ik wordt ook gehandhaafd. En ik denk dat de ABDO bijvoorbeeld een voorbeeld kan zijn voor de rest van Nederland, voor banken en voor andere instellingen. Ik denk dat je wil een ABDO hebben, niet alleen voor de defensieindustrie, maar voor eigenlijk alle industrieën, ook in de civiele sfeer, die gewoon hele gevoelige diensten leveren aan een overheid bijvoorbeeld. En dat geeft ook een bepaalde norm, zet het af van. We eisen dingen in de sfeer van security, van privacy, van omgang met data. Wie werkt erbij? Wie mogen bij die data? En dat is heel gezond, dat je goed weet als instelling, wat zit in mijn kroonjuwelen? Kan ik die segmenteren van de rest van mijn netwerk? Dat is denk ik basis. En dat wordt gewoon afgedwongen in dit soort certificeringen. Ik denk dat het goed is om dat als inspiratie te gebruiken.
Heb jij contact met jouw collega politici in Den Haag over, of misschien ook gesprekken met jouw collega's in Brussel, dat je je de hele tijd gaat afvragen, maar wat is dan, welke soevereiniteit moeten we in Europa oppakken?
Ja.
Europa-wide, zou ik maar zeggen. En waar begint eigenlijk de soevereiniteit van individuele landen? Want dat lijkt me, als het gaat over defensie, lijkt me dat voor een belangrijk deel een no-brainer. Dat doe je lokaal. Misschien ook niet altijd, maar oké. Okay. Hoe loopt dat gesprek, zal ik maar zeggen?
Ja, laat ik twee voorbeelden noemen dan. Want het is altijd goed om in concreet over te spreken. Het eerste is denk ik bijvoorbeeld EIDAS. Dat is een Europese manier hoe je je kunt identificeren. Op dit moment, daar gaat het ook over soevereiniteit, en waar ik wel heel erg ben voor een progressieve agenda van Europa. Dat gaat over, als jij het internet opgaat en je gebruikt een bepaalde dienst, dan is eigenlijk de norm aan het worden dat big tech, dat je daar inlogt en dat die je vervolgens identificeert voor het gebruik maken van een dienst. Ik vind, een hele klassiek liberale gedachte hoor, dat de overheid je hoort te identificeren en niet een bedrijf. Dus nu komt er een Europees voorstel waarin we zeggen, je krijgt een eigen portemonnee, een digital wallet, daar zit je data. Die data bepaal jij van wat je deelt met Big Tech. En de identificatie gebeurt niet door Big Tech, maar de identificatie gebeurt door die wallet.
Mm-hmm.
Vervolgens is het wel zo in Den Haag bijvoorbeeld, die zeggen, ja, maar we hebben toch al een BSN-nummer, we hebben al DigiD. En dan zeg ik, oké, dan moeten we daarover nadenken. We hebben geen nieuw Europees nummer nodig. We hebben ook geen vervanging van de BSN nodig. Maar we moeten wel nadenken over hoe we als Europa dit invullen. Dat is een concreet voorbeeld. Een ander voorbeeld zit veel meer in de sfeer van wat ik nu onderhandel. Ik ben nu rapporteur geworden namens onze liberale fractie op het gebied van de Chips Act.
Mm-hmm.
Wij, als we niks doen, produceren wij nog maar 4% van alle halfgeleiders in de hele wereld. Voor 96% zijn we afhankelijk van allerlei andere landen, terwijl het een basis, strategisch basisgoed is, zonder welke de interne markt niet functioneert.
Dat is gewoon de denkkracht van onze machines.
Ja, en er zit een ecosysteem aan vast en een supply chain die behoorlijk complex is. En wat je ziet is dat het langzaam verdwijnt naar Azië. En dan is de vraag, ook als liberaal, moet je dat nou terughalen naar Europa, dat kan niet helemaal. Moet je de kennis hier een beetje houden? Ik denk dat het wel kan. Moeten we, waar we echt heel erg goed in zijn, veel verder versterken? Ik denk dat dat een must is. Dus we moeten met andere woorden veel relevanter worden voor de rest van de wereld. Niet om alles hier te reshoren, maar die chiptekorten lossen zichzelf niet helemaal vanzelf op. Er is enig ingrijpen nodig om te zorgen dat alle andere landen, zo van Taiwan tot China tot Japan, Korea en Amerika geven, dat zijn de landen die in de chipsfeer ertoe doen, die geven miljarden, honderden miljarden staatssteun. En wij doen dat niet. En het resultaat is dat we alles verliezen. De kennis, de infrastructuur, de ecosysteem, de productie. En dus ook krijgen we te maken met allerlei vervelende tekorten en allerlei afhankelijkheden waarvan we denken in een rule-based order kun je ermee leven. Mm-hmm. Maar in een deal-based order, wat we toch sinds Trump, Poetin, Erdogan, Xi Jinping hebben zien opkomen, gaan we achter het net vissen. Dus Europa wordt wakker. Hier is digitale soevereiniteit op zijn plaats.
Hier is het wel weer op zijn plaats.
Maar niet alles autonoom zelf te produceren. Wel om relevanter te worden voor de rest van de wereld, zodat je ook minder problemen krijgt op het moment dat de afhankelijkheden toenemen in een deal-based order. Dan heb je zelf ook wat meer in de melk te brokkelen. Dan heb je meer leverage.
Oké, dus het gaat over digitale soevereiniteit. Het
gaat om geopolitiek.
Moet je bij elk concreet voorbeeld gaan kijken, bij chips zeg je van, nou, dat willen we niet. Andere technologieën zeg je, nou, dat kunnen we prima uit het buitenland halen. Dus je moet constant gaan kijken, wat vinden we belangrijk? Hoe denken we daarover? Ik vond eigenlijk die digitale kluis waar ik het net over had, hè, of die ik noem het nu even kluis, ja. Je noemt het een wallet.
Ja.
Dat gaat nog een stapje dieper. Dat gaat over mijn individuele digitale soevereiniteit. Ja. Die bestaat er dus ook nog.
Ja.
Dat vind ik wel een lekker gevoel, dat daar dus ook over nagedacht wordt. Dat van wie is die data eigenlijk? Nou, van mij. Ik ga er zelf dat ik het gevoel ga krijgen dat ik er zelf over ga, zonder dat het een bureaucratisch gedoe wordt. Want dat merk je natuurlijk ook vaak. Hè? Dat er een heel veel bij komt kijken dat je denkt, ik wil er vanaf zijn. De cookies is ook zo'n ding. Het gaat ook over je eigen soeverein, maar daar word je natuurlijk knettergek van. Maar en wie gaat daar dan over? Over die individuele soevereiniteit? Moeten landen daarover? Of is dat ook een soort Europees ding?
Nou, ik wil wel dat de wetgever daar goed over nadenkt. We hebben de Digital Markets Act nu. Gaan we volgende week over stemmen in Straatsburg. En ben ik erg voor, omdat het ook inderdaad dit soort wallets-achtige dingen geeft. En het geeft bijvoorbeeld ook de mogelijkheid, zeg maar, voor een taxichauffeur bij Uber. Ik probeer eventjes gewoon een concreet voorbeeld met te verzinnen.
Mm-hmm.
En die wil bijvoorbeeld van Uber, wil die naar Lyft. Maar die heeft natuurlijk allerlei recensies bij Uber gekregen. En die heeft allerlei klantcommentaren gekregen. En mensen kennen hem daarvan. Wat we nu willen doen is zorgen dat hij zijn data mee kan nemen naar Lyft. En dat betekent dus ook dat je bijvoorbeeld, wat we ook willen op termijn, is dat je van WhatsApp naar Signal kunt appen.
Mm-hmm.
Dus niet binnen WhatsApp of binnen Signal, maar van WhatsApp naar Signal. En dat betekent dus ook dat je een direct message van Twitter naar Facebook moet kunnen sturen, vanuit Twitter. Dus het betekent dat er interoperabiliteit komt, zodat die platformen gaan concurreren op basis van functionaliteit en niet op basis van wie heeft de meeste data verzameld van de gebruiker. Ook dat is een Amerikaans model en dat is niet een Europees model. Dus het Europese model van soevereiniteit is veel meer, die drie slag van de Amerikanen zijn de bedrijven de baas, in China is de staat de baas. Maar in Brussel, in Europa, zijn de burgers de baas. Nou, iets van die gedachte, niet te streng doorvertaald, maar toch zit in alle wetgeving die we...
Hoek zitten wij in ieder geval wel wat meer.
Ja, wij gaan daar vol voor. Maar dat is niet heel streng afgedwongen, maar dat is wel de trend en die ondersteun ik.
Dan een beetje tot slot. Ik probeer dan nu eventjes wat van een soort concretere opsomming te krijgen op welke terreinen... het was een beetje pick your battles, hè? Hoor ik je net zeggen. Bij de chip zeg je heel duidelijk go for it. Dat moeten we zelf gaan doen. Als je het hebt over het vormgeven van digitale soevereiniteit. Je hebt het over die wallets, moeten we ook doen. Dus we willen die burger belangrijk maken in de keuzes over hun eigen data. Waar zitten nog meer de battles waarvan je zegt, daar zit het, digitale soevereiniteit. Daar moeten we over nadenken. Daar ga ik voor.
Nou kijk, overal waar het geopolitiek raakt, wat geopolitiek misbruikt kan worden, waarbij je afhankelijkheden, de drukpunten van autoritaire regimes in onze samenleving vergroot, moeten we onze afhankelijkheden verkleinen. Significant, heel snel en op heel breed. En het gaat om heel veel dossiers. Maar overal waar we gewoon waar er gewoon normale competitie is, moeten we dat kunnen doen. Ik wil niet dat Huawei bijvoorbeeld volledig wordt verbannen van de Europese markt. Ik vind prima als ze ook wat dingen aanbieden hier en daar. Maar niet in de kern van
niet
onze
in kritieke infrastructuur.
Nee. En ik vind ook helemaal niks als Kaspersky wordt verbannen. Een Russische cybersecurity antivirus endpointbedrijf. Die biedt gewoon hele goede diensten aan. Doet ontzettend veel goed werk richting ransomware groeperingen. Helpt politiediensten in Europa om crime te bevechten. En ik vind dat dan moet je niet te radicaal in zijn. Je moet zorgen dat je op een hele nette manier met dat soort bedrijven omgaat. Maar vraag jij mij, kan Kaspersky de antivirussoftware leveren in ons ministerie van Buitenlandse Zaken of Binnenlandse Zaken? Nee, natuurlijk niet. Dat was een van de eerste dingen die ik ook bijvoorbeeld ingezet toen ik bij Defensie zat. Want dat was het geval destijds. Dus dat probeer ik ook uit te leggen aan Kaspersky, aan Huawei. We zijn niet bezig met een anti-China, anti-Rusland agenda. We zijn wel bezig met hetzelfde waar jullie mee bezig zijn. Let op uw zaak. Wij hebben ook geen access. En als je kijkt naar Brussel, hoe we wetten maken. We hebben tegenwoordig public tenders. Die worden gespiegeld. Hebben Europese bedrijven geen toegang op de Chinese markt, krijgen Chinese bedrijven geen toegang op onze markt.
Dus wordt toch een beetje dat protectionisme wat je die Fransen ook verwijt,
dat is een
toch?
Level playing field. En dat is precies van. En hetzelfde geldt voor foreign subsidies. Is gisteren aangenomen. Vannacht is daar een deal gesloten. Mijn collega Katrina Rinsma was daarbij vannacht. Met Vestager hebben we een schitterende deal gesloten. Heb je onheuselijk staatssteun gekregen, ben je niet welkom om mee te concurreren op onze markt. Hetzelfde geldt voor de foreign direct investment screening, waar Nederland ook om gevraagd heeft, met dank aan EZK. En ook wij als VVD hebben daar heel veel moeite in gestoken. Heb jij als China of Rusland in een moeilijke tijd waar we nu in zitten, voor sommige bedrijven na COVID, met een lage solvabiliteit, de mogelijkheid om allerlei toekomstige verdienvermogen over te nemen, dan willen we dat nog eens even extra toetsen. Is dat wel in ons belang? En ik denk dat dat heel gezond is en heel verstandig is, dat we even goed nadenken over ons verdienvermogen op lange termijn, onze veiligheid op langere termijn. En als technologie geopolitiek is geworden, dan is technologie het battlefield, politiek gezien, van de toekomst. En ik hoop ook dat ik dat meer kan uitdragen. Ik zet me daar in ieder geval elke dag voor in.
Ik merk het. En ik wens je heel veel succes om dit te blijven doen. Dankjewel Bart Groothuis, VVD Europarlementariër. Dank ook aan Lulu Hanna, Nina Krijnen en Ron Roosendaal. Ook in de andere afleveringen van deze serie neem ik vragen van dit drietal mee. Wil je meer weten? Ga dan naar it-academieoverheid.nl of je favoriete podcast-app. Dankjewel.